gaan lezen uit Romeinen 9, vanaf het eerste vers. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn conscientie mij medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen, welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is, niet de kinderen des vlezers, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roependen, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt, diens hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt, zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mij beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij al Sodom geworden en Gomorra gelijk geweest. wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zullen we samen bidden om een zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel, grote schepper van alle dingen, die uit uw ongenaakbaar licht ziet het gedrag van alle stervelingen. Voor u is niets bedekt. U kent van verre onze gedachten. U hebt ons ook vandaag gezien. U hebt ook de afgelopen week gezien. Ja, ons hele leven hebt u nauwkeurig onze gangen nagespeurd. En in dat grote gedenkboek wat voor uw aangezicht is, hebt u alles opgetekend wat wij gedaan hebben. Wat wij gezegd hebben, wat we gedacht hebben, wat we gelaten hebben, wat we juist moesten doen. En o Heere, als u dat boek gaat openen en als u in het recht gaat treden en gaat gadeslaan, al die ongerechtigheden die daarin staan, wie kan dan voor u bestaan? O Heere, geef ons daar voor het eerst en ook steeds weer opnieuw toch een oprechte indruk van. Wie wij zijn voor u. Opdat het zou mogen zijn wat de apostel geschreven heeft, opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld voor God verdoemelijk zij, opdat ons praten eens zou ophouden. En ons redeneren eens zou ophouden. Opdat we zouden leren zwijgen, juist ook vanavond als het gaat over zulke diepe dingen. Waar wij met al ons vlees en onze hele natuur en ons verstand tegen briesen. Die verkiezing en de verwerping. Het ontzaglijke stuk waarvan Calvijn gezegd heeft, een decretum horrible, een ontzaglijk verschrikkelijk iets. En toch tegelijkertijd een groot troststuk voor de kerk. O Heere, geef ons vanavond alsjeblieft, als we zo voor ons gevoel moeten zeilen tussen zoveel klippen, dat we geen mensen zouden zoeken te behagen, niemand zouden zoeken te sparen, en tegelijkertijd er ook geen enkel behagen in zouden hebben om onnodig te kwetsen. Geef ons vanavond alsjeblieft meer dan ooit de bediening van uw Heilige Geest, om niet anders te zeggen dan wat u zegt. En niets daarvan achter te houden. En Heer, als er vanavond iemand gekomen is die misschien verwachtingen heeft van ons, dan kan dat alleen maar beschaamd worden. Geef alsjeblieft dat die dwaze gedachte heel snel mag verdwijnen en dat het mag veranderen in een bede. Of u dat wonder wil doen wat u hebt gedaan, Heer Jezus, bij die blinde man. Modder nemen aan uw vinger en op zijn ogen smeren. Een middel wat volstrekt ongepast is. Een middel wat volstrekt ongeschikt is. Maar in uw hand opende de ogen van die blinde. Gebruik ons ook zo vanavond, Heer. Volstrekt ongepast. Onbekwaam. En toch u zou het kunnen doen, Heer, dat u ons als het ware op uw vinger neemt en gebruikt om ogen te openen. Heer, geef ons dan alles wat we nodig hebben. Geef kracht naar ons lichaam. naar de Geest. Verlicht ons verstand, vervul ons hart met U, opdat de liefde van Christus ons zou mogen dringen. Tot roem van Uw genade, tot zaligheid van zondaren, en dit ook vanavond straks in de eeuwigheid zou mogen uitmonden in dat heerlijke refrein. Door U, door U alleen, juist om dat eeuwige welbehagen. Neem alles weg wat hinderen kan, Heer. Om Jezus wil. Amen. We zijn deze zesde lezing vanavond bij elkaar om weer verder te gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. En zoals u gewend bent, probeer ik altijd even een korte terugblik te geven wat we behandeld hebben, om dan verder te gaan met datgene waar we gebleven zijn. Het eerste wat we met elkaar behandeld hebben is wat we in artikel 1 lezen. Het recht van God. Dat God geen onrecht zou hebben gedaan als Hij het ganse menselijke geslacht in de zonde, in de vervloeking, in de dood had willen laten. De hele wereld is voor God verdoemelijk. Er is geen mens die voor God kan bestaan. En er is ook geen enkele reden waarom God de mens zou moeten willen redden. Ik hoorde gisteren nog een stukje van een preek. En die voorganger die, uiteraard goed bedoeld, maar die schilderde het zo af, hè, dat het nou zo heel erg was voor God dat de mens gevallen was. Want nou was God de mens kwijt. En dat is waar. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar God is volkomen zalig, vol zalig in zichzelf. En hij heeft geen mens nodig. En daarom, als artikel 1 alleen geschreven was, dat God geen onrecht zou doen als hij de hele mensheid in de verlorenheid had willen laten. Als dat de enige artikel zou zijn geweest van de Dordtse leerregels, dan zou God niets tekort gekomen zijn. En toch, artikel 2. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft. God gaf zijn eigen lieve Zoon, zijn enige, zijn beminde, die voor zijn aangezicht speelde, hè, zoals we het gehoord hebben uit de mond van de spreukendichter, hè, dat hij elke dag voor het aangezicht van God spelende was en God vermaakte zich in zijn Zoon en de Zoon vermaakte zich in zijn Vader en de Heilige Geest en die drie eenheid was heerlijk zalig in zichzelf. En toen heeft God dat ontzaglijke gedaan, zijn Zoon naar deze aarde gezonden om mensen zalig te maken. Wat een onbegrijpelijk, onuitsprekelijk wonder. En we hebben gehoord hoe Christus geleden heeft en gestorven is. En de gerechtigheid die wij zijn kwijtgeraakt, heeft verworven, heeft aangebracht. Dat er een volkomen verzoening mogelijk is voor de hele wereld. Vanwege de waardij van het bloed van Christus. Maar we hebben ook gehoord in artikel 3, dat Christus niet alleen de gerechtigheid heeft verworven, niet alleen de mogelijkheid van zalig worden heeft aangebracht, die daar dan nu ligt en dan maar wacht tot U dat dan wil. Wat de remonstranten zeiden, die zeiden er is een mogelijkheid van zalig worden en het is aan de mens om te geloven, ja of nee. En als de mens dat niet doet, ja, dan heeft God nog steeds geen mens in de hemel. Het ging zelfs zover dat ze zeiden, het zou kunnen zijn dat er niet één mens is wat zich bekeert en dan is Christus voor niets gestorven. Nou, gelukkig is dat niet waar. We hebben gehoord in artikel 3 hoe God om die mensen tot het geloof te brengen goedertierenlijk verkondigers uitzendt van die zeer blijde boodschap. Om de mensen te roepen tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. En nu vanavond komen we bij dat vierde artikel. Want er wordt geroepen, de vorige keer hebben we gehoord ook, hè, wat de inhoud is van die prediking. Een prediking van bevel, van geloof en van bekering. En vanavond komen we bij dat vierde artikel, bij de vraag, en waarom wordt er dan geroepen tot geloof? Hoe belangrijk is dat geloof dan eigenlijk? Daar gaan we zo meteen over door. Maar ik kwam nog een mooi stukje tegen in de acta van de synode van Dordrecht. Waar beschreven wordt, heel kort, wat de rechten, de bijbelse, de reformatorische prediking inhoudt. Dan moet u eens luisteren. Ik heb dat vanavond maar niet zo flauw gedaan om aan u te vragen achteraf of dat dan remonstrant zou zijn of rechtzinnig. Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat u vanavond de verkeerde keuze zou maken. Er staat in de acta van de synode het volgende. Want hun lieden, dat is de remonstranten, is niet onbekend geweest dat de leer van de genoegzaamheid der verdiensten des doods Christi, dus dat de leer van de genoegzaamheid van de verdiensten van de dood van Christus, tot uitwissing van de zonde van allen en een ieder mens, indien allen en een ieder zouden geloven, altijd standvastiglijk in de Nederlandse kerken tot nu toe, zonder iemands tegenzeggen gehouden en geleerd is. Wat zeggen ze? Ze zeggen: het is nooit een twistpunt geweest in de Nederlandse kerken dat de dienaren van het evangelie alle mensen mogen oproepen tot geloof en bekering vanwege de algenoegzaamheid van het bloed van Christus. Daarboven is het hun lieden ook niet onbekend hoe daarom van vele rechtzinnigen in gezond verstand en zin deze onderscheiding gebruikt is, namelijk dat Christus gestorven is voor allen en een ieder, ten aanzien van de genoegzaamheid van zijn rantsoen, maar voor de uitverkorenen en gelovigen alleen, ten aanzien van de krachtige toe-eigening daarvan. Nou, dat moet u vanavond meenemen. Dat heb ik ook al heel veel keer geprobeerd te vertellen op allerlei mogelijke manieren. De genoegzaamheid van het bloed van Christus maakt dat de evangeliedienaar mag verkondigen dat alle mensen zalig kunnen worden. Dat moet hij ook doen. De prediking van het evangelie stoelt op de algenoegzaamheid van het bloed van Christus. Dat is één. Twee, er is wel een uitverkiezing. En dat maakt dat alleen degene die uitverkoren ook die gerechtigheid van Christus die gepredikt wordt, wordt toegeëigend door het geloof. Begrijpt u? Heel veel mensen willen de prediking beknotten door de verkiezing. Die zeggen: het evangelie mag alleen verkondigd worden aan de uitverkorenen of aan de mensen die de kentekenen van een uitverkorene vertonen. Dus iemand die in tranen is of iemand die met zijn zonde worstelt bijvoorbeeld. Alleen aan die mensen mag het evangelie verkondigd worden, want die lijken het meest op de uitverkorenen. Nee, dat evangelie moet aan alle creaturen worden verkondigd, zonder onderscheid, met bevel van geloof en bekering, zeggen onze Dordtse vaderen, vanwege het feit dat het bloed van Christus genoegzaam is om alle mensen zalig te maken. Onthoud u dat alstublieft. Dat is echt belangrijk. Als we dat niet goed vasthouden, krijgen we onbijbelse bekering. Of dan verdwijnt überhaupt het hele evangelie uit de prediking. En dat mag niet. En vanavond gaan we dan verder naar artikel 4. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Daar gaat het vanavond over. We zien vanavond dus dat het van levensbelang is, en dat heb ik al vaker gezegd, van levensbelang is om te beseffen dat het geloof noodzakelijk is. Alleen wie gelooft in Christus Jezus is zalig, is van de toorn verlost. Wie niet gelooft, op die blijft de toorn van God. Maar wie hem aannemen, dat is een ander woord voor geloven, met een waarachtig en levend geloof omhelzen, ook een ander woord voor geloven, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Het gaat vanavond dus in de eerste plaats over het geloof. En daar wil ik vanavond niet al te veel over uitweiden, want dat hebben we ook bij de behandeling van de Galatenbrief van Luther al gedaan. En bij de Christenreislezing hebben we het daar al over gehad. En ook over het schatboek van Ursinus hebben we bij zondag 7 en 23 ook al uitvoerig over het geloof gesproken. Dus we gaan het niet heel breed uitmeten. Het komt vanavond wel weer naar ons toe. Allereerst wil ik aantonen dat inderdaad het geloof noodzakelijk is om zalig te worden. We komen dat ook tegen in de catechismus, bij zondag 7. Dan wordt de vraag heel eenvoudig gesteld: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Worden al die mensen weer zalig die in Adam verloren zijn en verdoemd zijn en tot wie die prediking van het heilige evangelie komt, worden al die mensen wederom zalig? Nee. Wie dan wel? Alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingeleid en al zijn weldaden aannemen. Dus daar hebt u het weer. Alleen degenen die geloven. En zo ook in zondag 23. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Ook de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het heel duidelijk. Artikel 22. Wij geloven dat, om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Dus hoe word ik het eigendom van Christus en hoe wordt Christus het eigendom van mij? Door het geloof wat de Heilige Geest in de harten van de uitverkorenen ontsteekt. En dan vervolgens dan valt het op dat zowel onze Dordtse vaderen als in de catechismus, ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis, als ze spreken over het geloof, dan voegen ze er altijd een woord aan toe. De ene keer is het een waarachtig geloof, of een levend geloof, of een waar geloof. Dus ze geven heel nadrukkelijk aan, het is een specifieke vorm van geloof. En waarom is dat? Omdat er heel veel vormen van geloof zijn wat niet zaligmakend is. En daar ga ik vanavond ook niet te ver over uitweiden, maar het gaat dus over het ware, zaligmakende geloof wat Christus met al zijn weldaden aanneemt. En wat de mens van de toren van God verlost. Dus als u vanavond hier gekomen bent en u zegt, hoe word ik zalig? Dan zeg ik, door het geloof. Als u vanavond hier gekomen bent met de vraag, wat heb ik nodig om wel getroost te kunnen sterven en te leven? Christus, door het geloof. En daarom is het belangrijk om toch met elkaar een paar dingen van dat geloof vanavond wat uit te lichten. En dan beginnen we met de antithese, wat het niet is. Guido de Bre zegt in de Nederlandse geloofsbelijdenis, wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Dat was een van de aspecten die bij de remonstranten opgeld deed. Als je nou geloof hebt, dan ben je rechtvaardig. Waarom? Het geloof rechtvaardigt je. Nou, dat is niet bijbels. Geloof rechtvaardigt helemaal niet. Geloof doet op zichzelf niets. En daarom, hè, er zijn van die boekjes, hè, heb ik geloof? Of hoe moet ik geloven? En dat zal inhoudelijk vast mooi zijn, daar gaat het me niet over. Maar zo'n titel, dat zijn we dan aan denken. Want dan als er gesproken wordt met bevel van geloof en bekering, dan kunnen mensen aan introspectie gaan doen, die gaan naar binnen zitten staren, kan ik ergens iets vinden of ik geloof heb. Want stel nou eens voor dat ik geloof blijkt te hebben, ben ik zalig. Dan wordt het geloof een doel op zichzelf. Maar het geloof op zichzelf is niets. Wat is het dan wel? Wel, zegt Guido de Bray, het is maar een instrument waarmee wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Dus wat is een waar geloof? Dat is dat geloof wat Christus omhelst. Wat ons, en ik citeer weer Guido de Bray, wat ons Jezus Christus, ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats gedaan heeft, onze rechtvaardigheid is. Dus Guido de Bray zegt, dat geloof dat verenigt met Christus en dat maakt dat de gerechtigheid, de rechtvaardigheid, de heiligheid, de goede werken, alles wat Christus verworven heeft, wordt door dat geloof het mijne. Waardoor ik gemeenschap krijg aan de goederen van Christus, die worden dan de mijne. En als ik dat allemaal door het geloof heb mogen ontvangen en mogen omhelzen en mogen aannemen, dan leidt dat, zegt Guido de Bray, de conclusie daarvan, het gevolg daarvan, is mijn vrijspreking. Want als ik voor God sta, met Christus als mijn zaligmaker, met al zijn verdiensten en goederen op mijn naam gezet, en al mijn zonden en ongerechtigheden op zijn naam gezet, is het gevolg dat God mij rechtvaardig verklaart. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. Dat is geloof. En alles wat voor u geloof is, maar wat dit niet is, is niet het ware zaligmakende geloof. En ik zeg dat met heel veel nadruk, omdat we met elkaar in een tijd leven, en dat is alle eeuwen al zo geweest, maar ook vandaag de dag, dat mensen voortdurend bezig zijn om bij zichzelf te onderzoeken of ze symptomen hebben, bewijzen kunnen vinden, of zij misschien deelgenoot zijn van het geloof. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, kijk eens, je kunt wedergeboren zijn, onbewust, en in de wedergeboorte ontvang je het geloof, onbewust, en dan gaan we in de prediking, gaan we kenmerken prediken, en dan zit daar een arme zondaar in de kerk, en die gaat zich toetsen aan die kenmerken, en dan heeft hij op enig moment zoveel kenmerken die hij herkent, dat hij concludeert, dan moet ik wel geloof hebben. Nou, dat noem je een concluderend geloof. Maar u hoort het, in alles wat ik zeg. De naam Christus hoor ik niet. Dus het geloof gaat niet over wat u ergens zou hebben. Het geloof gaat van zichzelf uit tot hem. Het geloof zijn voeten om tot hem te vluchten. Het geloof zijn armen om hem te omhelzen. Het geloof zijn handen om de aangeboden verlossing aan te nemen. Dat is geloof. En wie nooit door dat geloof met Christus verenigd is, wie nooit met hem gehuwd is, wie nooit de zijne is geworden, wie Christus ook niet kent, heeft geen zaligmakend geloof. Dan kun je allerlei vormen van geloof hebben, waardoor je bergen kunt verzetten, waardoor je dogmatieken kunt schrijven, waardoor je, nou ja, vult u maar in, grote wonderen kunt doen. Maar als je Christus niet hebt door het geloof, heb je niets. En dat moet vanavond tussen uw oren komen. Niet zoeken of ik inmiddels al zoveel heb gevonden bij mezelf, dat ik er ook wel bij hoor. Maar de vraag is heel eenvoudig. Hebt u de Zoon? Want die de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, kan veel hebben, maar heeft het leven niet. Houdt u dat vast? Ik heb de neiging om het vier keer te herhalen, maar ik zal nog één keer kort zeggen. Geloof is niet een substantie die je ergens kunt vinden. Of wat je ergens kunt vastgrijpen en dan zeggen, maar ik heb geloof hoor. Nee. Geloof is niets anders dan een instrument waardoor u kunt zeggen, maar ik heb Christus hoor. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Ja, en dan kun je bij onze oudvaders prachtige citaten van vinden. Hè, die zeggen dan bijvoorbeeld, ja, kijk eens, als je nou een kind een prachtig cadeau zou geven. En dat kind dat pakt dat cadeau aan, legt vervolgens het cadeau aan de kant en gaat op heel de visite op de verjaardag laten zien aan al die mensen. Kijk eens wat een hand ik heb. Kijk. Ik heb zulke mooie handen, ik heb zo een cadeau kunnen aannemen. Dat is dwaas. Die gaan niet met de handen op stap, maar die verlustigen zich in datgene wat ze gekregen hebben. Het geestelijke ook zo, dat geloof op zich is niets. Hoef je niet mee te pronken, moet je kijken wat een geloof ik heb. Maar vertel eens of je Christus hebt. En als je hem niet hebt, heb je niets. Guido de Bres zegt, wat doet dat geloof? Het neemt Christus met al zijn verdiensten aan. Het omhelst hem. Het maakt hem eigen. En dat is heel mooi. En het zoekt vervolgens niets meer buiten hem. Want wie hem heeft, heeft genoeg. Wie hem niet heeft, heeft nooit genoeg. Maar als je Christus hebt, is het genoeg. Vol is vol. En dan de tweede vraag nog vanavond over dat geloof. En weet je dat dan ook? Dat is ook nog een actuele vraag. Weet je dat ook? Of kan het ook zo zijn dat je dat wel hebt, maar niet weet? Onze catechismus is daar heel duidelijk over. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Dus wat is een waar geloof? Bestaat uit kennis, toestemmen en vertrouwen. Het geloof rust op het voorwerp van het geloof, op Christus. Niet ervan losmaken. Ik heb de vorige keer ook gezegd, het is wel waar dat dat later enorm bestreden kan worden. Dat je heel veel daarvan weer kwijt kan raken, ook door onkunde en door allerlei wind van leer, dat je helemaal weer onder de wet terecht komt, dat kan. Maar het geloof zet in de vrijheid der kinderen Gods. En de apostel zegt, sta daar dan in. Sta dan in die vrijheid. Tot zover iets over dat geloof. Het tweede, er moest verkondigd worden, hebben we gehoord, met bevel van bekering en van geloof. Er moet verkondigd worden met bevel van geloof, maar ook met belofte. Onze Dordtse vaderen zeggen dat God die verkondigers uitzendt met belofte. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zoek de Heere, nu hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Klopt, nu zal open gedaan worden. Al die beloften die worden gehecht aan het bevel. Maar dan, toch zijn die beloften en is die prediking niet voor alle hoorders krachtig en vruchtbaar. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Onze Dordtse vaderen zeggen, die beloften zijn voorwaardelijk. Wie heeft de vrucht van die prediking? Wie heeft de vrucht van die beloften? Degenen die in de gekruisigde Christus gelooft. En dan komen we vanavond zachtjes aan. En dat moet toch op steeds heiliger grond. En ik voel me daar niet toe bekwaam. En ik zie daar ook ergens tegenop. En toch moeten we het doen. Toch is het nodig om die Dordtse regels te volgen. En steeds dichter te komen bij het antwoord op de vraag. En hoe komt het nou toch dat niet al de mensen die dat heilig evangelie horen ook geloven? Hoe komt dat? 2 Thessalonicenzen 3 vers 2 staat: het geloof is niet aller. Niet alle mensen hebben dat geloof. En dan zeggen onze Dordtse vaderen in artikel 5, de oorzaak of de schuld van dat ongeloof, dat niet alle mensen zich bekeren, de schuld daarvan, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Dus als ik u in de afgelopen 2 jaar op de huid gezeten heb, en ik u de klem erop gezet heb, dat als u zich niet bekeert, dat u om eigen schuld verloren gaat, dat heeft te maken met de leer van de Heilige Schrift en de leer van onze Vader, die zeggen, de oorzaak van uw ongeloof, de oorzaak dat u verloren gaat, zit hierin dat u zich niet bekeert. Dat zeggen onze Dordtse vaderen. Tegelijkertijd zeggen ze dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, nog in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde, nog in God die door het evangelie roept. Dus wat hebben die Dordtse vaderen gedaan? Die hebben die gemeenten voortdurend voor ogen gesteld dat wij te handelen hebben met Gods geopenbaarde wil. En wat is Gods geopenbaarde wil? Wel dat degenen die geroepen worden komen. En dat als het evangelie aangeboden wordt en u verwerpt het door ongeloof, dat dat schuld is. En ik weet dat dat werkt niet in ons hoofd. Wij willen die Bijbelse leer kloppend krijgen en dat gaat nooit. En daarom, ik wenste wel dat we daarmee stopten. Dat we ook met de behandeling van die Dordtse leerregels de zaken naast elkaar zouden laten staan. Gewoon zoals ze er staan. Ook al kunnen we ze niet kloppend krijgen. God roept door het evangelie, welmenend. En het is hem aangenaam dat degenen die geroepen worden tot hem komen. En als u zich niet bekeert, is dat uw eigen schuld. Dat is de leer van Dordt. Tegelijkertijd, wie zich wel bekeren? Degene die wel in het evangelie geloven. Hoe zit dat dan? Daar zeggen onze vaderen van, maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Dus wie zich wel bekeert op de roepstem van het evangelie, wie wel gelooft, doet dat niet uit eigen kracht. Diept dat geloof niet ergens op uit zijn eigen binnenste. Maar ontvangt dat geloof. Weet je nog aan het begin van de lezing dat Guido de Bret dat zegt. Dat de Heilige Geest dat geloof ontsteekt in de harten. Weet u nog dat ik de vorige lezing daarom ben geëindigd met die oproep. Laten we die Heilige Geest inroepen. Dat die in ons en in de harten van onze kinderen dat geloof ontsteekt. Aansteekt wat er niet is. Het geloof is een gave van God. En dan. Dus nu hebben we de verkondiging van het evangelie tot alle mensen zonder onderscheid. We hebben de mensen die zich niet bekeren en dat is schuld. We hebben de mensen die zich wel bekeren en dat is door Gods gave en door Gods genade, niet uit u. En dan, dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigd, komt voort van zijn eeuwig besluit. En hier komen we, zoals ik al zei, op heilige grond. Hier komen we op grond waar wij eigenlijk zouden moeten zwijgen. Waar ik het ook eigenlijk niet meer kan zeggen. Dat God die prediking, die roeping, krachtdadig, inwendig toepast aan de harten van zondaren, daar het geloof ontsteekt en met Christus verenigt, de schuld en zonde voor eeuwig wegdoet en een recht geeft op het eeuwige leven. Waarom is dat? Waar is dat de vrucht van? Dat is de vrucht van de eeuwige verkiezing, van het eeuwige besluit van God. Naar welk besluit, naar welke verkiezing, hij de harten van de uitverkorenen, hoewel die hard zijn, genadiglijk vermurwt en buigt om te geloven. Maar degene die niet zijn verkoren, na zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het, artikel 6 van hoofdstuk 1, dat zich voornamelijk voor ons ontsluit, die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijke, in dezelfde staat des verderfs, oftewel het besluit van de verkiezing en de verwerping, in het woord Gods geopenbaard, het welk, evenals er de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heiligen en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Zo zijn we dan toch, na 6 lezingen, gekomen bij dit diepe, onuitsprekelijke leerstuk van de verkiezing en van de verwerping. En ik wil de volgende keer daar uitvoeriger op ingaan, maar ik wil ter inleiding daarvan een aantal hele belangrijke, als de Heer het geeft, een aantal hele belangrijke kaders geven. Kaders waarbinnen we over deze zaken mogen en ook moeten spreken. En zonder dat we die kaders hebben gesteld, wil ik het niet doen. Mogen we het ook niet doen. Want de vraag is namelijk, ook in onze Dordtse leerregels komt die vraag terug. Moet daar nou over gesproken worden? Mag je nou, moet je nou over de verkiezing en de verwerping spreken? En dan zeggen onze vaderen voorts, gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing, naar Gods wijze raad, door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moeten zij ook op de huidige dag, te zijner tijd en plaats, in de kerken Gods, voorgesteld worden met de geest des onderscheids, met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van Gods volk. Dus ja, het moet verkondigd worden. Ja, het moet een plaats hebben in de prediking. Maar onze Dordtse vaderen geven heel duidelijk aan hoe dat moet gebeuren. Te zijner tijd en plaats. Gods dienaren worden geroepen om te zijner tijd en plaats, op het ogenblik dat dat kan, dat daar de tijd voor is en de plaats en de geschiktheid voor is, moet die zaak worden verkondigd. Dat is het eerste. Met de geest des onderscheids. Dat betekent, hier mag alleen over gesproken worden onder de bediening, onder de zalving van de Heilige Geest met onderscheid, voorzichtigheid. Je kunt deze leer van de verkiezing niet lukraak, te pas en te onpas de gemeente inwerpen. En dat moet met godvruchtige eerbiedigheid gebeuren. Heiliglijk. Op een heilige manier. Dat we beseffen dat we met een van de meest heilige mysteriën bezig zijn. Dat we geneigd zijn om de schoenen van onze voeten af te trekken. Omdat de plaats waarop we staan heilig land is. Het is alsof we, ja, zoals je vroeger de tabernakel had, dat we wel heel dicht komen bij het heilige der heiligen. Begrijpt u? Zonder ook nieuwsgierige onderzoekingen van de wegen Gods. Je mag hier niet zomaar mee aan de slag gaan. En je mag niet zomaar die verkiezing nemen en daar dan maar, nou ja, naar uw eigen goeddunken iets mee doen. En toch moet er wel over gesproken worden. Waarom? Ter ere van Gods heilige naam. Het gaat wel zijn naam aan. En tot een levendige troost van Gods volk. Want het is namelijk wel een trooststuk voor de kerk. En ik las in een boekje van Bruinings. Dat heet Een vast vertrouwen. Daar las ik een heel mooi stukje. Bruinings zegt het volgende. Het ware te wensen dat men steeds op het spoor van onze onderwijzer waren gebleven. Want de verkiezing en verwerping is geen voedsel voor de eerstbeginnende. Het is een dierbaar, waarachtig en gewichtig leerstuk voor Gods volk. En wel bijzonder in de verdrukking. Hij zegt, heb er erg in dat wij eerst de eerste 8 hoofdstukken van de brief aan de Romeinen moeten verstaan en bevindelijk moeten kennen. Wil dit leerstuk in Romeinen 9, 10 en 11 helder worden voor ons hart? Begrijpt u? Dus als het nou gaat over te zijner tijd en te zijner plaats, dan gaat het erover welke positie heeft de leer van de verkiezing in de prediking. Sommige mensen zeggen, daar moet je mee beginnen. Bruinings zegt, en ook onze Dordtse vader zeggen, nee, het heeft de plaats voor Gods kinderen, die Romeinen 1, dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. Romeinen 2, dat de hele godsdienstige wereld voor God verdoemelijk is. Romeinen 3, dat alle mond gestopt worden. Romeinen 4, Romeinen 5, Romeinen 6, de rechtvaardiging van de goddeloze. Het kindschap, verzegeling van de geest, Abba Vader. Waar dat beleefd is, bevonden is, komt plaats voor dit leerstuk van troost voor Gods kinderen. Die plaats, die tijd. En dan wil ik vanavond proberen om daar nog een paar dingen over te zeggen. Ten eerste, dit leerstuk is voor de gelovigen tot troost. Ons Dordtse vader zeggen, het is een onuitsprekelijke troost. Weet u waarom? Wie door God is opgezocht in zijn leven, weet dat hij niet naar God zocht. God zoekt het verloren. En als je dan uit de duisternis getrokken bent tot Gods wonderbaar licht, met Christus verenigd bent door het waarachtige geloof, en je komt er dan later achter dat je nog zoveel zonde in je omdraagt, dat je gedurig, misschien wel elke dag, uitroept naar de hemel, Heere, als u er toch nog spijt van hebt, begrijp ik het hoor. Begrijpt u? En dan dat leerstuk van de verkiezing. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Ik heb u niet getrokken vanwege uw voorgezien geloof. Dat ik van eeuwigheid gezien heb dat u zo'n degelijk mannetje was en dat u zo gelovig was. En toen heb ik u verkoren. Dat is de leer van de remonstranten. En weet je wat die remonstranten zeiden? En als je nou niet volhardt in je geloof, dan kan die verkiezing ook nog ongedaan gemaakt worden. Maar de troostleer is, dat waren Manasse of een David, laten we zeggen een David, na ontvangen genade zo diep valt in de zonde, dat de verkiezing van Gods onveranderlijk en onberouwelijk is. Zodat zelfs David zich met het vreemdgaan en met het vermoorden van Uria zich niet buiten deze verkiezing heeft kunnen zondigen. Ziet u wat een troststuk voor de kerk? En juist, zegt onze Vader, in de verdrukking, juist als we moeten lijden om Christus wil, als we moeten lijden om het evangelie wil, en we bevreesd zijn ieder ogenblik te zullen vallen, als onze galg al opgeheven is, en we weten de morgen aan te moeten, en mijn hele vlees roept het uit, alsjeblieft, geef het op, zegen God en sterf, dan is juist dit leerstuk zo'n genade, dat God ons niet opzocht omdat wij volhardend waren, maar dat God volhardt met zijn kerk. Begrijp je? Dus dat is de troost voor Gods kinderen. Wat hij begonnen is, maakt hij af. Weet u waarom? Hij begon het niet om uwentwil. En daarom hoeft hij het ook niet te volharden om uwentwil. En dat is zalig. Dat geeft een zalige, eerbied gesproken, een zalige ontspanning. Dat is één. Het heeft voor de gelovigen ook vrucht in hun leven. Onze Dordtse vaderen zeggen, uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerdere oorzaken om zich voor God te verootmoedigen. Dat is het eerste. Waarom was het op mij gemunt? Waarom heeft u mij lief gehad met een eeuwige liefde? Dat is een oorzaak van verootmoediging. Ten tweede is het een oorzaak van aanbidding. Om de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden. Ten derde is het een aansporing tot heiliging. Onze Dordtse vader zegt, het is een aansporing om zichzelf meer en meer te reinigen. Als u nou mij lief gehad hebt, met een eeuwige liefde, uw zoon voor mij gegeven hebt, ondanks wie ik ben, zou ik dan niet al die zonden haten? En dan een oorzaak om God te beminnen. Onze Dordtse vader zeggen, om hem die ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vuriglijk te beminnen. Troostelijk toch. Dus troostvol en het is een aansporing tot verlevendiging en tot heiligmaking van het leven van de gelovigen. Precies tegenovergestelde van wat de remonstranten zeiden. Die zeiden, deze leer maakt onverschillige mensen. Je wordt toch zalig, maakt niet uit wat je doet. Nou, dat liet zien dat ze het niet begrepen. Want juist de genade en de eeuwige, soevereine liefde van God wekt wederliefde, verootmoediging, aanbidding enzovoorts. En daarom horen we ook in artikel 18, onze Dordtse vaderen, als het ware, aan het eind van die verklaring van die verkiezing uitroepen, jubelen, wij daarentegen deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst iets gegeven? En het zal hem wedervergolden worden. Maar nee, uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dus de conclusie voor de gelovigen is, ik heb u nog nooit iets gegeven, Heren. En ik vrees dat ik u ook nog nooit iets zal geven tot mijn laatste snik toe. Wat heeft u dan bewogen? Wie is uw raadsman geweest? Wat is de zin van u geweest om dit te doen? Louter liefde. En op die liefde steunt Gods trouw. Het zal hem nooit berouwen. Al ben je nog zo vuil, nog zo zwart, nog zo ver in de zonde teruggevallen, nog zo verachtend in de genade. Want ik deed het niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil, opdat die verheerlijkt worden. Schaamt u en wordt schaamrood, verootmoedig je maar. Dat is reden genoeg voor, maar niet wanhopen, want hij houdt getrouw zijn woord. Maar vervolgens, er zijn meerdere mensen die in aanraking komen. Nee, die durven niet. Er zijn meerdere mensen in aanraking gekomen met deze waarheid. Ten eerste de gelovigen. Maar er zijn ook onvaste mensen, zeggen onze dorste vaderen, die met deze leer in aanraking komen. En wat doen die met deze leer? Ze verdraaien deze leer tot hun verderf. Wat doen ze? Ze lezen over de verkiezing. Ze stoppen met de prediking van het evangelie alle creaturen, want er is een verkiezing, dus dat mag niet. En wat doen de hoorders? Die verdraaien deze leer tot hun verderf. Die zeggen, als ik uitverkoren ben, word ik toch zalig. Word ik niet zalig, dan ben ik toch niet uitverkoren, doe ik er niks aan. Dat samengevatten. Goede gemeentes aan mensen doen dit. Verdraaien deze leer tot hun eigen verderf. En ze duwen Gods geopenbaarde wil, waar de hele schrift mee vol staat, met bevel van geloof en bekering, met nodiging, met lokkingen, met de liefde van Christus die drinkt enzovoort. Had heel de schrift vol mee. En ze gebruiken deze leer en ze verdraaien in één keer die hele schrift tot hun eigen verderf. En ze zeggen, God meent het toch niet. En dat maakt hem toch niks uit. En als ik zalig moet worden, word ik het toch wel. Gruwelijk. Begrijpt u nou waarom ik zo aarzel om dit stuk te behandelen? Ik zei tegen mevrouw, ik zeg, weet je waar ik nou bang voor ben? Dat ik nou 2 jaar gezaaid heb. En dat ik vanavond met 1 lezing de mensen de gelegenheid geef om 2 jaar te verdraaien tot hun eigen verderf. Dat is gevaarlijk. En toch moet het wel. Dus ik moet niet naar mijn eigen gedachten handelen en naar mijn eigen angst en zo. Het moet toch. Maar onthoud het goed. Als u het verdraait, verdraait u het zelf tot uw eigen verderf. Boston zegt, God sluit niemand uit dan die zichzelf uitsluit. Dat is Gods geopenbaarde wil. En daar hebt u mee te doen. Die onvaste mensen verdraaien het tot hun verderf, maar ze verdraaien het ook tot onheiligheid. Want wat doen ze, zeggen onze dorste vaderen, door de overdenking van deze verkiezingsleer, gaan ze in het onderhouden van Gods geboden vertragen. Ja, ik mag niet zondigen, maar ja, als ik het nou gewoon doe, ben toch bekeerd en ik kan toch niet uitvallen. Dus het komt toch wel goed. Dat kunnen ook christenen doen. Gelovigen doen. Die deze leer gaan verdraaien om in het houden van Gods geboden te vertragen. Om vleeselijk zorgeloos te worden. Om, zoals ik de vorige keer ook heb aangehaald, zichzelf lichtvaardig aan te meten dat ze ook wel verkoren zullen zijn. Want ja, kijk eens, ik leef niet zoals die mensen in Rotterdam. En ik lig echt wel eens een keer een avondje wakker over mijn zonde. En ja, ik lees veel in de Bijbel en ik lees nog oudvaders. En, nou, vul maar in. En dat zullen toch op zijn minst wel kenmerken zijn van mijn verkiezing. Dus lichtvaardiglijk ga ik er maar vanuit dat het wel goed zit. Maar, zeggen onze vaderen, waar herkent u ze aan? Ze willen in de wegen der uitverkorenen niet wandelen. En dan moet u mij maar niet kwalijk nemen dat ik dat woordje weg hier dan met een hoofdletter schrijf. Ze willen in de weg van Christus niet wandelen. En voor degenen die onder deze leer komen en die zich onder de bediening van het evangelie niet willen bekeren, die in vijandschap tegen God blijven strijden, voor diegenen, zeggen onze vaderen, is deze leer recht schrikkelijk. Voor diegenen die God en Christus de zaligmaker niet achten, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel overgeven en niet met ernst zich tot God bekeren. Namelijk dat er een verwerping is. Dat het mogelijk is om verloren te gaan. Dat is recht schrikkelijk voor degene die zich daar niet druk over maken. Begrijpt u? We zeggen wel eens nee, maar de verkiezing is niet een muur, maar een poort. En dat is zeker waar. Maar tegelijkertijd is de verwerping is er ook. Dus u kunt zich wel moed grijpen en zeggen, nou ja, dit is een verkiezing, dus het kan altijd nog hoor. Ja, maar er is ook een verwerping. Ofwel, u loopt het grootste gevaar, als u niet in Christus gelooft, om verloren te gaan. Om onderdeel te zijn van die verwerping. En daarom, deze leer moet ons niet lui maken en denken, nou ja, het komt wel goed. Juist ook dit moet ons aansporen. Er is een mogelijkheid van zalig worden vanwege de verkiezing, anders was er helemaal geen mogelijkheid. Maar er is ook een mogelijkheid van verloren gaan, verwerping. Dat ik blijf onder de toren van God waar ik onder lig. En dat moet een aansporing zijn om u te bekeren. En dan het laatste. Voor de zoekende zielen. Tot bemoediging. Want onze Dordtse vaderen hebben heel goed begrepen dat deze leer zoekende zielen wanhopig kan maken. Want stel nou eens voor dat ik God wel zoek, maar niet uitverkoren ben. Dan heeft het geen zin. En de duivel neemt dat in zijn handen en slaat je ermee. Wat zeggen onze vaderen? Goed luisteren, vanavond zijn ze er ongetwijfeld ook die zo worden geslagen. Die het levend geloof in Christus, het zeker vertrouwen des harten, de vrede der conscientie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, in zich nog niet krachtiglijk gevoelen, wie dat dus niet heeft, maar nochtans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. Dus als u hier vanavond bent en u zegt, ik ben niet verzekerd van mijn aandeel in Christus, ik weet niet dat ik zalig ben, maar u zoekt God in de weg van de middelen die hij heeft aangewezen, waar hij de belofte aan gehangen heeft dat degenen die middelen gebruiken zalig zullen worden, die moeten volgens onze vaderen niet mismoedig worden, wanneer zij van de verwerping horen gewagen. Nog zichzelf onder de verworpenen rekenen. Dat mogen ze ook niet doen. Maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan. Naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen. En die met eerbied en ootmoedigheid verwachten. Dus even terug naar dat stukje van Bruinings. Voor wie is dit stuk van de verkiezing? Voor degenen die Romeinen 1 tot en met 8 hebben doorleefd. Voor diegenen is het een troost. Voor degenen die zeggen, ik kan mijn staat en toestand zeker vinden in Romeinen 1. En zeker in 2 en zeker in 3. Dat ik voor God verdoemelijk ben. Maar die daarin de middelen gebruiken. Met ingespannen krachten niets anders doen dan zoeken die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade komen. Die moeten, mogen niet mismoedig worden dat er een verwerping is. Je mag jezelf niet onder de verworpenen rekenen. Je moet in het waarnemen van de middelen vlijtiglijk voortgaan. En dat eerbiedig en ootmoedig verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord in al mijn klachten. Ik hoop op zijn onfeilbaar woord. Wat helemaal vol staat met de bemoedigingen en de beloften aan zoekende zielen. Weet je nog bij de christenreis? Die poel wankelmoedigheid waar christen in wegzonk, wat lagen daarin? Stapstenen. Wat waren dat voor stapstenen? De bemoedigingen voor zoekende zielen om niet in de poel wankelmoedigheid, in de poel van verkiezing en verwerping weg te zinken. En je maar bij de verworpenen te rekenen. En de duivel zegt, geef het maar op, ga de wereld in, je bent toch verworpen. Maar vlijtiglijk voortgaan, strijdend om in te gaan door de enge poort. De laatste. Ik heb er al iets van gezegd, maar nog een laatste stukje voor Gods kinderen. Die ontdekt worden aan de overgebleven zondige natuur. Onze Dordtse vaderen zeggen tegen een kind van God wat zegt, ik kan niet meer geloven, haast niet meer geloven, dat ik genade mag kennen, want ik ben zo slecht. Dan zeggen ze, veel minder behoren voor deze leer van de verwerping, verschrikt te worden degenen ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden. En nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Kortom, kind van God, wat moet zeggen, ik struikel in velen, iedere dag weer. En ik neem me steeds weer voor met het avondmaalsformulier om van nu voortaan heilig voor God te leven, maar het mislukt bij dagen en bij nachten. Diegene moet er niet verschrikt worden dat er een verwerping is. Die moeten zien op het woord van God, dat die rokende vlaswiek, en dat gekrookte riet, dat mislukte leven ook na ontvangen genade, niet zal verbreken. Ik heb geprobeerd vanavond om eerst nog nadrukkelijk te zeggen wat de prediking dient te zijn. De prediking is niet dat er een verkiezing is en dat je hopen moet dat je verkoren bent. De prediking is met bevel van geloof en bekering. De prediking is ook niet dat er een beperkte toepassing is en dat u daarom, niet allemaal zalig kunt worden. De prediking is, hoe onbegrijpelijk het ook is, volgens onze vaderen, dat het bloed van Christus genoegzaam is om alle mensen zalig te maken. En dat is waarmee de dienaren de wereld in moeten. Dat het doen aan is voor de allergrootste zondaar. Vervolgens hebben we gehoord dat de weg waardoor God zondaren zalig maakt, in de weg van het geloof is. En dat geloof hebt u niet. Het is Gods gaaf. En toen zijn we geraakt op die heilige grond, waar de vraag steeds meer naar boven komt. Maar hoe komt het nou dat sommigen geloven en anderen niet? Dat heeft te maken met de verkiezing en de verwerping, dat God het geloof schenkt aan wie hij wil en verhardt wie hij wil. En tegelijkertijd zeggen onze Dordtse vaderen erachteraan, dit zo zijnde, dat stuk der verkiezing, blijft u verantwoordelijk als u zich niet bekeert. Ziet u? Het is bijna onmogelijk om reformatorisch te zijn. Lijkt zo. Het is bijna onmogelijk om de zaken naast elkaar te laten staan. Maar waar hebt u mee te handelen? Waar heb jij mee te handelen? Waar heb een kind mee te handelen? Met Gods geopenbaarde wil. En wat is Gods geopenbaarde boodschap? dat we verloren zijn in zonde en schuld. Artikel 1. Dat God zijn Zoon gezonden heeft om zondaren zalig te maken. Dat hij daarvoor goede tierenlijk verkondigers uitzendt. Geen kosten nog moeite spaart om de mensen gered te weten. En daarachter gaat de grote pottenbakker, met eerbied gesproken, volvoert hij zijn eigen raad in het verkiezen en in het verwerpen. En dat is een leerstuk, daar mogen we nooit voor weglopen, mogen we nooit verwerpen, maar het mag ook nooit op een plaats komen te staan waar het niet hoort. En daarom bekeert u. Gelooft het evangelie en u zult zalig worden. En ik heb het al zo vaak gezegd. Als de geest zich paart aan dat bevel van geloof en bekering, gaat hij doen wat ik niet kan. Dan gaat hij dat eenvoudige woord, dat eenvoudige bevel, in het leven van dorre doodsbeenderen gebruiken. Zodat ze gaan staan en leven. En daarom, het bevel appelleert nooit aan uw kunnen, maar het is het middel waardoor God de zaligheid werkt. Ik hoop dat dat vanavond duidelijk geworden is. Laten we eindigen. Heer almachtige, heilige God in de hemel, wat een geheimenis. En wat moeten we stil worden als we zo dicht zijn genaderd tot zulke heilige dingen. En heren, we weten, de duivel die zal zeker ook deze lezing gebruiken om de mensen te ontmoedigen. Hij zal de mensen zeker aanzetten om deze leer te verdraaien tot hun eigen verderf. Hij zal ze zeker wijsmaken dat u niet met ons lot bewogen bent om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Maar o Heere, leer ons toch te leven bij die geopenbaarde dingen die voor ons mensen zijn. En de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Bewaar ons dan dat we hier niet nieuwsgierig in zouden zoeken te graven. Dat we het niet curieuslijk zouden zoeken, proberen te onderzoeken. Maar dat we amen zouden zeggen op uw woord. Maar één ding zouden zoeken, dat we de Zoon mogen hebben. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. En zou dan willen geven dat ook vanavond, Heer, als het dan toch op deze tijd en deze plaats heeft mogen klinken, zou dan willen geven dat het ook in de harten van uw kinderen toch een grote troost zou mogen zijn. Het ligt veel vaster dan wij ons kunnen voorstellen. Vast in dat eeuwige raadsbesluit, vast in dat eeuwige welbehagen. Geef ons dat te geloven, voor het eerst en weer opnieuw, tot troost, tot verootmoediging, tot aanbidding, tot heiliging, van uw naar waarde nooit volprezen naam. Brengt u ons veilig thuis, Heren. Mogen we elkaar volgende week, als u het geeft, weer ontmoeten. Geef ook dan woorden om te spreken. Geef harten vol honger, opdat uw naam verheerlijkt zou mogen worden. Om Jezus wil. Amen. Zullen we tot slot nog een versje zingen? Psalm 72. Alle leerstukken eindigen uiteindelijk in dit versje. 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen, na. Kun jij nog spelen? Of? Je kunt het ook zo zingen, we zingen het zo. Zijn naam moet.